geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen, hoofdstuk 2, het 13e vers. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en anderen, spottende, zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover. Letten wij op Pinksterfeest, dagen van onthulling. Ik had eerst, omdat wij vanmorgen erop letten, Pinksterfeest, feest van vervulling, had ik eigenlijk voor vanmiddag Pinksterfeest, feest van onthulling. Maar onthulling is niet altijd zo feestelijk. In onthullen kan ook iets ontmaskerends zitten. Iets van een grote en laatste ernst. Iets waarachter het woord ergens op doet. Dan zal ik lachen als hun vrees komt. En spotten wanneer hun verderf daar is. Omdat zij al mijn raad hebben verworpen en mijn bestraffing achter hun rug hebben geworpen. Daarom maar geen feest van onthulling, maar dagen van onthulling. En die dagen van onthulling, die duren tot aan het einde van de dag. Tot de Heere komt op de wolken van de hemel, en dan komt de laatste en grootste onthulling. Maar tot zolang gaat de onthulling op aarde ook door. En zeker ook in de nieuwe bedeling. Want Simeon heeft gezegd, deze wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. Die val en die opstanding, die kunnen in één mens samengaan. Maar het kan ook zijn dat dat een val is zonder meer. Een val ten dood. Dat hopen wij, dat wij daarvoor door God bewaard mogen zijn en uitgered mogen worden uit die val ten dood. En ook als het gaat over de mannen, die anderen, die hier spotten en zeggen ze zijn vol zoete wijn, hopen we dat er maar velen bij geweest zijn, die niet hebben beseft wat ze eigenlijk zeiden. En dat ze tot inkeer, tot waarachtige bekering gebracht zijn door de Heilige Geest. Dat spotten, dat is zo oud, bijna zo oud als de aarde oud is. Er is een poosje geweest dat er niet gespot werd, toen alles nog goed was. Maar daarna, toen de zonde gekomen is, is ook de spot in het leven van de mensen gekomen. In het denken van de mensen. Er kan een manier van spotten zijn, ja, waar wij niets van kunnen zeggen. Dan is het een spotten, maar dan moet je wel goed weten wat je doet. Dan is het een spotten in de naam en in gemeenschap met de Heer. Zo mocht Elia dat doen. Hij zag hoe het volk Israël door de valse goden, de afgoden, verleid was. Of eigenlijk, zij waren zelf verleid door hun eigen boze hart om de afgoden te dienen. En toen ze tenslotte daar op de Karmel bijeen vergaderd waren, en ook al die Baal priesters tegenwoordig waren, en dat er uit zou komen, een onthulling zou er plaatsvinden. Wie is er nu eigenlijk God? En toen hadden ze ingestemd met het voorstel, die God die door vuur zal antwoorden, die is God. En zo hadden de Baalpriesters een os geslacht en op het altaar gelegd. En voor Elia was er een altaar met ook een dier om te slachten, extra overgoten met water, opdat er maar niets een gedachte zou zijn aan valsheid, stiekemheid. En toen gingen ze binnen, eerst de Baalpriesters, en ze riepen tot Baal, hoor ons, hoor ons. Maar er kwam geen antwoord. En de zon kwam steeds hoger aan de hemel. Op laatst raakten ze in extase. Ze dansten en sprongen om het altaar. En toen begon Elia te spotten. Hij zei, misschien slaapt jullie God. Roep wat harder. Misschien is hij wel op vakantie. Toen werden ze nog wilder. Ze namen messen en ze sneden zich. Het bloed stroomde rijkelijk over hun lichaam. En ze schreeuwden nog harder, Baal, hoor ons. Maar er kwam geen antwoord. Elia spotte, maar dat mocht. Hij mocht spotten met degene die de ware God ten hoon knielde voor de afgoden. En God gaf antwoord van de hemel met vuur en verteerde het offer van zijn knecht Elia. Over het algemeen gesproken is spotten gemeen. Het is puur een gebrek aan tegenredenen. Het is een bepaalde manier om iets, ja, krachtloos te maken, belachelijk te maken, bespottelijk te maken. In die zin is het iets duivels. Spotten is iets duivels. Het is haast nog erger als dat iemand open en bloot begint te schelden en te tieren. En zegt, ik wil er niks van weten en ik moet er niks van hebben en hou je mond. Dat is niet zo erg, denk ik, als die fijne, gemene spot waarbij je de lachers probeert op je hand te krijgen en tegelijkertijd het woord van de ander ontkracht, zodat het geen uitwerking meer heeft. Zodat de mensen, eigenlijk de omstanders, meer erg hebben in het leuke, het lachwekkende. Leuk is het niet. In het lachwekkende en het belachelijke, in de grap als zodanig, dan dat ze erg blijven hebben in het woord of de daad die gesproken of geschied is. Wij hebben horen lezen een typisch voorbeeld van spot uit 2 Kronieken. Uit de dagen van Zedekia, de laatste koning van Juda. Toen kwam de ballingschap. En daar wordt in gezegd dat de Heere God, daar lag het niet aan. Hij stuurde zijn boodschappers, zijn profeten, om het volk te vermanen, om het volk toe te roepen, de Heere is God. Of net als een Elia, is de Heere God zo dien hem, is de Baal God dien hem. Hoe lang hinken jullie toch op twee gedachten? Maar wat gebeurt? Die boodschappers van de Heere, die kwamen om het volk de waarheid te zeggen, die werden veracht. Ze verleiden zichzelf. En zij bespotten die bode. Zij spotten met de bode Gods en verachten zijn woorden. Ze hadden een hele geschiedenis achter zich. Een geschiedenis, een vaderlandse en een kerkgeschiedenis hadden ze achter zich, waaruit duidelijk blijkt dat God zich niet laat spotten. Ze leefden zelf ook in een bange tijd. Ze waren overgegeven in de handen van Nebukadnezar. Ze putten tevergeefs moed uit al hun politieke intriges, waarmee ze probeerden via Egypte en andere grootmachten zich van het juk van de koning van Nebukadnezar te ontslaan. Het zou niet baten. Jeremia heeft ervoor gewaarschuwd en gezegd: geef je maar over. Maar ze spotten. Ze zeiden: die Jeremia, die man, daar kun je niet mee rekenen, die weet altijd wat. Jeremia, het zal mij meevallen als het niet in de oorlog zou ze zeggen, als het geen NSB'er is. Hij heult met de vijand. Wie zegt er nou zoiets stoms van overgeven? Dat doe je toch niet? Dat de vijand nou zegt, je moet je overgeven, maar dat een eigen volksgenoot, een profeet uit je midden, komt die niet uit Anatoot, dat die zegt, geef je over, gewillig. Dan is er nog een kans, dan is er een overleven. En zo niet, dan gaat alles eraan. Dat zo'n volksgenoot dat nou tegen je zegt, is toch verschrikkelijk. Dan moet je of heulen met de vijand, of je moet zo'n doorgewinterde zwartkijker en pessimist zijn, dat je helemaal geen uitzicht hebt. En dat je helemaal nergens doorheen ziet. Anderen hebben gespot. In ieder geval, hier staat, ze spotten met de bode Gods. Ze hebben gezegd, laat dan eens wat zien. Doe dan eens wat. En toch stiltjes, dachten ze. God kan ons nog wel helpen. God heeft toch meer dan eens Jeruzalem bevrijd. Jeruzalem. Daar staat de kerk. De tempel. Daar zijn de priesters. Je kan toch maar niet alles overheen kan scheren, zoals die man Jeremia doet. Nee, trouwens, geloven jullie nou dat God Jeruzalem vrij kan geven? Wel, nee, dat staat niet. Ze dachten, zelfs de spotters, die dachten in hun hart, nou, wij zitten hier zo veilig, want dan zou God zijn eigen wat aan moeten doen. Zijn eigen. Des Heren tempel, des Heren tempel is deze. Dat schreeuwden ze. Wat moet er dan nog kunnen gebeuren? En daarom hebben ze gespot. En op die manier geprobeerd die laatste ernst de nek om te draaien. En om verder te kunnen gaan met hun afgoderdienst en met alles wat de Heere mishaagde. Tot er geen hemel meer aan was. Letterlijk, totdat God zich terugtrok en de vijanden Jeruzalem hebben ingenomen, stad en tempel verwoest. duizenden hebben omgebracht en anderen hebben weggevoerd naar Babel. Het is alsof je op de achtergrond hoort, de spotters zal God bespotten. Zo wat de mens zaait, zal hij ook maken. Het is iets heel aangrijpends, geliefde gemeente, dat het woord van God, niet omdat ik het herhaal of nastapel, of een ander, maar dat het woord van God in zichzelf iets heeft dat onthult. Er gaan gordijntjes open en dicht. Je ziet mensen veranderen. Niet alleen ten goede, maar ook ten kwade. Het is vaak, het gaat niet altijd op, maar het is vaak een bewijs, als het woord niet gebracht wordt, dan zit iedereen te slapen. Maar als het woord komt, dan beginnen de mensen aan een afleidingsmanoeuvre. De een begint aan zijn naads, de peuter. De ander moet nodig wat vertellen. De ander gaat expres aan iets anders denken. Hoe komt dat? Er is in de Bijbel, in dat woord, in die boodschap, is iets onthuld. Je voelt, er gebeurt iets. En aangezien dat mensenkind een afschuwelijke hekel heeft aan een echte, concrete confrontatie, die gaat hij uit de weg. Daarom zoekt hij een uitweg. Om te ontkomen aan de klem van het woord. Dat eeuwig blijvende woord. Dat doet de mens op verschillende manieren. De een zegt, ja, die Bijbel, de een zegt er dit van en de ander zegt er wat anders van. Dat is ook maar net hoe je het uit wil hebben. Een ander zegt, ik vind de kerk een gevaarlijk instituut. In de kerk word je geïndoctrineerd. In de kerk word je maar steeds, hetzelfde. En op de duur laat dat wat achter. Dat is een hersenspoeling. Een ander zegt, weet je waar de kerk op drijft? Op de angst van mensen die daar nog gevoelig voor zijn. Mensen die je bang willen maken en van die stille, verborgen angstgevoelens die ieder mens heeft, daar maken ze in de kerk gebruik van, om wat onderworpen mensen te kweken, die maar ja en amen knikken. En op die manier voel je het woord roept een reactie op bij de mens. Soms zo ondoorzichtig dat je je afvraagt, wat bedoelen we hier nou weer mee? Of wat bedoelen we daar nou weer mee? Zo. En dat het toch niet anders is dan, alsjeblieft, niet te dicht bij me komen. Niet te lang doorgaan. Niet altijd dit en altijd dat. Waarom niet? Maar daar kan ik niet tegen. Waarom kun je dat dan niet tegen? Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Waarom zeg je dan dat het in de kerk maar zo'n zwakkijkerij is? Is dat ook niet een inwerping van die spottende duivel? Want zo is het. Waarom zegt een ander, wat ik ook wel eens gehoord heb, ik ben helemaal niet ongelovig en ik ben ook niet onchristelijk, maar je hoort nooit iets wat anders dan dat we zulke zondaren zijn en dat we niks kunnen en dat we alles verkeerd doen. Is dat echt waar? Dat de prediking van het woord bestaat uitsluitend uit een belichting van hoe zondig en hoe slecht we zijn. Kun je dat nou echt hard maken? Of is het, kijk nou eens eerlijk in je hart, probeer het eens. Of is het dat innerlijke verzet, wat ik wel kan begrijpen. Wij zijn zondaren, wij zijn van de Here af, wij zijn uit de aarde aards. Ik sta hier niet op de preekstoel in de letterlijke zin, een paar metertjes hoger is even die laag bij de grondse mensen onder de loep te nemen. Zo is het niet. Als je dat denkt, dan denk je ook helemaal verkeerd. Ik kan en mag gelukkig ook, of gelukkig weet ik niet wat ik het gelukkig moet noemen, maar ik mag ook uit de praktijk van mijn leven, al zit ik zolang ik beheugen kan, dan alleen de kerk, maar ik mag ook uit de praktijk van het leven spreken. Waar het woord komt, geldt ook voor mij. Waar het woord beslag komt leggen, daar gaat een huiver door je heen. Een huiver. Omdat je als het ware intuïtief voelt, het heeft overal mee te maken. Het woord heeft te maken met alles. Nee. Laat de duivel je niet wijs maken dat als we naar het woord mogen luisteren, dat we dan als een soort heiligen en heiligen boven de heiligen, dat we zo door het leven kunnen gaan. Dat niet. Maar wel, mijn zoon, geef mij uw hart. Met alles. Met alles. Met zijn diepe afgrond. Met al zijn ellendigheid die erin zit. Afhankelijk te zijn. Heere, houd u mijn handen wijde met kracht omvat. Wil mij, o Heere, geleiden op het smalle pad, alleen kan ik niet verder. En daar zie je nou de onthulling plaatsvinden. Ik handhaaf of mijzelf buiten God
ten diepste buiten de Heer Jezus Christus. Of door genade mag ik mijn hoofd buigen en het verliezen. Een derde weg is er niet. En dat is nou juist dat pijnlijke. Dat is nou juist dat ernstige, dat onthullende. Een derde weg is er niet. Een andere naam is er niet dan de naam van de Heer Jezus Christus. Een andere weg is er ook niet, als hebben wij vele wegen die ons recht schijnen. Er is maar één weg. Er zijn ook niet, ja, er zijn wel vele wegen die naar Rome leiden, maar er is maar één weg die naar Sion leidt, naar God. En dat vooroordeel van het woord en van het geloof, dat benadrukken, de zaligheid, de redding, is ook in geen andere. Daar gaan de gordijntjes open. De een kijkt nijdig naar buiten. Zegt, hou op, maak ik wel uit. De andere kijkt met een spotlach naar buiten. En zegt al, tijdelijk verschijnsel, nog even, dan is er geen kerk meer. Tenminste niet zo'n soort kerk, dat is voorbij. Afijn, er gaan heel wat hokjes open en gordijntjes open, gezichten. Want God heeft gezegd, het woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Het woord roept onherroepelijk wat op. Het gaat goed, zolang we vrijblijvend op een afstandje in de kerk komen, of zo nu en dan in de kerk komen op een afstandje, maar je moet niet te dicht bij mij komen, want nee, ik ben er ook nog. Nou, vanmorgen zijn we gekomen, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. De dag werd vervuld van het Pinksterfeest, het huis werd vervuld en de harten werden vervuld met de Heilige Geest. Het was een sprake van God, voor geen tegenspraak vatbaar, zou je zeggen. Want daar beginnen die mensen te spreken als een doorbraak, niet iets blijvends. Het is een profetie ook, dat we weer eenmaal allen dezelfde taal en diezelfde God in die ene taal zullen groot maken. Maar nu zitten de kinderen nog te zwoegen. Op Engels en Frans en Duits en Nederlands. Maar hier breekt even door, God laat het zijn discipelen zien welke kant het uitgaat. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Het waren tongen, als van vuur, talen, waarin gesproken wordt. Er is een stem. Een stem van de hemel. De geest geeft getuigenis. Door middel van deze man. En het gaat met zoveel tekenen gepaard van wind en geluid als van wind en vuur. En die mannen die hebben daar niet zomaar wat staan te praten. Maar die zijn daar van de mensen als het ware afgegaan. afgewend naar God toe. Ze zijn aan het aanbidden.
Dat kun je niet begrijpen. Dat kun je niet maken, dat hoef je ook niet te maken, maar het is zo, het is het hoogste wat je je in kunt denken. Het is een stukje van de hemel. Om de grote werken van God te mogen verkondigen, want vaak gaat het over heel andere dingen. En ook al is het een christelijk gesprek of een godsdienstig gesprek, dan zeg je wel eens, ach, het is maar gelukkig dat de Heere het allemaal vergeet. Want het is vaak zo inhoudloos. Het is vaak zo egocentrisch gericht. Maar dit is iets groots, dat voel je wel aan. Het is ook zoals de geesten gaf uit te spreken. Dus zij hebben God verheerlijkt in de werken van zijn handen. Van de zending van zijn geliefde Zoon Jezus Christus. Van het lijden en sterven, van de opstanding uit de doden. Van de heerlijkheid die God heeft bereikt. Het is als het ware die juichtoon die door het hele Oude Testament min of meer gedempt was. Hij komt, was het toen, in het laatste der dagen. Dan zal het geschieden. De geest, het Pinksterfeest, hoort bij de laatste dagen. En het is net alsof je dat vat, waarin dat allemaal zit, dat je dat nu open ziet springen. Hij is gekomen. En dat al die jubel die in het Oude Testament getekend werd door het verlangen. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat u nederkwam, dat de bergen voor uw aangezicht vervloten, dat nog eens mocht gebeuren. Dat gebeurt nu. Dat is nu gebeurd. En op die stem, wat zo mooi een stem genoemd. Een stem van God. Stromen de mensen van alle kanten samen. Dat is ook begrijpelijk. Als er echt een stem boven alles uitklinkt. Een stem. Vele stemmen, maar die samen stemmen in de verkondiging van de grote werken van God. Daar komen de mensen van alle kanten samen. Ze worden beroerd. Dat betekent hier niet, zoals wij wel eens zeggen, ik voel me zo beroerd, dat bedoelen we mee, ik voel me een beetje ziekerig of kapperig of hoe dan ook. Maar, dit betekent hier, ze worden met iets geconfronteerd dat ze niet kunnen plekken. Ze kunnen het niet in hun verstandelijke denken, benadering, ook niet in hun formele godsdienstige voorstellingen, kunnen ze ten plaats geven wat ze daar zien en horen. En het is gek, maar zodra er iets gebeurt wat buiten ons gezichtsveld ligt, wat ook buiten ons verstand ligt, dan raken wij min of meer van streek. Dan voelen we ons evenwicht. We verliezen min of meer ons gezapige evenwicht. We willen het begrijpen. We willen alles rationeel kunnen verklaren. Dat we er een verklaring voor weten. Dan zijn we al een eind op weg en dan voelen we ons al heel wat rustiger. Als we het maar kunnen verklaren. Maar iets wat een mens niet verklaren kan, daar schrikt hij eigenlijk van. Daar deinst hij voor terug. Net als dat je een dokter, die komt bij een dodelijk ziek mens binnen, en die hoort zo'n ziek mens opeens zingen. Ik heb een dokter gekend, die ging naar iemand nog eens toe. Een oud iemand die ging sterven, alleen maar om stil Even te kijken, hij kon niet helpen, maar om te kijken. Wat is dat toch? Wat is dat toch? Aan de ene kant kon hij er eigenlijk niet bij blijven, aan de andere kant dat toelopen, wat is dat toch? Is dat nou alleen maar een stukje psychologie? Is dat nou alleen maar een strohalmpje waar iemand... Nee, dat is het niet. Kijk in die heldere ogen. Al zijn ze dan nog zo ziek. Hoor het. Het gaat over dingen die onder ons volkomen zeker zijn. Wij zijn geen kunstig verzonnen fabels nagevolgd. Maar dat merkwaardig, dat boeiende. Waarom we artikelen lezen van dingen die we niet kunnen begrijpen en boeken over mysterieën op de aarde, dat intrigeert ons. Zo is het hier ook. Het zijn allemaal godsdienstige mensen. Mensen die wat de vorm betreft, ja, misschien wel door een ringetje te halen zijn. Maar het zijn ook mensen die misschien voor het merendeel nog nooit waarachtig blij zijn geweest. Die nog nooit hebben gestraald vanwege het beginsel van de eeuwige vreugde. Die nog nooit naar boven hebben gekeken in de zin dat daar werkelijk die God is die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zich bemoeit met die nietige stofmensjes die hier op aarde rondfriemelen. Dat is. Dat kun je ook niet maken. Dat kun je ook niet verwachten van de vorm. Dat moet vanuit je inhoud komen. En dan wordt zelfs de vorm min of meer vervormd. Dan gaan de gezichten omhoog. Dan gaan de handen omhoog. Wij lachten, juichten, onze tongen bestonden zeer naam. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heer heeft hen wat groots gedaan. De kerk kan soms in tijden van grote verkoeling leden. Weten wij. Een kenmerk van die verkoeling kan zijn dat net is alsof het woord geen vlees en bloed geworden is. Alsof we elkaar maar een lesje voorlezen of voorhouden. Of dat we elkaar gewild, humoristisch of actueel benaderen, meer niet. Maar als de Heilige Geest komt en Hij geeft die wind van de Heilige Geest, dan kan er ook daadwerkelijk iets zichtbaar worden. Ook al zijn het dan hoogtepunten in het menselijk leven, maar het wordt toch merkbaar. Merkbaar. Je hoort het zelfs aan het zien soms in de kerk. Of we erbij zijn of niet. Het geeft iets van dat, van die wonderlijke vreugde, die, al ben je nog zo bedroefd, die er doorheen kruipt. Zodat je toch elkaar hartelijk mag begroeten. En dat je allemaal iets voelt. Wij horen met elkaar. Wij hem aan het
Vader genade. Daarom staan die mensen, die kerkmensen, die staan allemaal zo verbaasd te kijken dat er opeens zo'n eruptie, opeens zo'n uitbarsting plaatsvindt, zou je zeggen, van de geest. Dat daar mensen met stralende gezichten staan, die de grote werken van God verkondigen. Die het niet te doen is, zou je zeggen, om even wat zieltjes te winnen. En om te zeggen, word ook gauw lid van onze club. Nee. Maar waar het begin is, God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij zijn goede dieren bij. En die zo samen Israëls Heere groot maken. Kun je daar voor snel verlangen? Eenmaal zal het zo zijn dat er een stem als een stem van vele wateren zal weer klinken. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Halleluja, lof zij het land. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere voor de trooster, de Heilige Geest. Maar wat is het groot als hier al een klein stukje onder zulke gebrekkige, vaak ingezonken mensen een klein stukje mag komen. Al is het dan niet meer precies hetzelfde zoals het Pinksterfeest, dat we allemaal met onze handen zwaaien, de handen klappen naar omhoog, maar dat we het aan elkaar mogen bemerken. De goedheid, de ontferming van de Heere God. Daar kun je wel naar verlangen. Daar horen ze, en ieder in zijn eigen taal, horen ze de grote werken van God. En als ze nog dichterbij komen, ze ontzetten ze. Dat bestaat toch niet. Dat zijn toch die vissers uit Galilea. Die volgelingen van Jezus de Nazarener. Dat zijn toch die mannen, die simpele zielen. Met hun tongval, hun dialect. En wat nou? Daar horen we iedereen zijn eigen taal. Dat wil zeggen, er waren allemaal wel Joden waar het hier over gaat. Maar buitenlandse Joden, Joden uit de diaspora, die in andere landen woonden en die de taal ook van dat andere land of dialect van die provincie of streek spraken. Die horen hier duidelijk in hun eigen taal, waarin ze hun leven lang soms gewend waren, daar horen ze de grote werken van God verkondigen. Dus de idee dat alleen maar het Hebreeuws, of alleen maar het Aramees, of alleen maar het Grieks, de heilige taal zou zijn, dat wordt hier gewoon aan de kant geschoven. Hier wordt als het ware gedemonstreerd door deze kracht van de Heilige Geest. Ieder in zijn eigen taal. De ontzetting maakt plaats voor vrijgemoedigheid. Ze vormen elkaar aan. Wat betekent dat nou? Wat zou dat nou zijn? Die mensen hebben geen taalpracticum gevolgd. Ze zijn maar gewone mensen, maar ja, dat ze nou zo naar de hemel kijken. Alsof er geen overpriesters, geen fariseeën, geen schriftgeleerden meer zijn. Alsof ze geen angst en geen vrees hebben. Alsof ze met één been al in de hemel staan, lijkt het hier wel. Wat wil toch dit zijn?
De geest is bezig. De geest gebruikt dit om de akker toe te bereiden. Straks komt de preek van Petrus nog, maar dit is ook toebereiding van de akker. Want hier komen wel allerlei mannetjes aan de deur en er worden ook wel allerlei activiteiten bedreven. Wil je dit worden? Wil je Jehovah getuige worden? Wil je Hare Krishna worden? Wil je dit? Wil je dat? Wil je zus? Wil je zo? Maar daar zou je op kunnen zeggen, aan de deur wordt niet verkocht en bekeerd zijn wel. Maar dat het begin nou is, dat je duidelijk merkt dat mannen, en dan zoveel, God beginnen te prijzen en te verheerlijken. Vol zijn van blijdschap en verheuging, zodat al begrijp je er niks van, dat je toch denkt, wou dat ik zo gelukkig was. Als ik toch zo gelukkig was. Daarom, wat wil toch dit zijn? Andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn, jongens. En daar voel je nou de onthulling. Wat hier gebeurt. Het werk van God, duidelijk. Niet te verklaren rationeel met ons verstand. Niet te begrijpen. Niet in te passen in ons vormelijk systeem. Geest en leven. Maar de geest des Heeren is daar strijd. De verkondiging van de naam. Dat zal zeker gebeurd zijn. De naam. Het grote werk Gods. In Jezus Christus. Wat nu? Daar zie je die giftige slang. Die leugenaar van de beginnen. Die er niet tegen opgewassen is. Die zie je hier een bepaalde tactiek kiezen. Hier is niet tegen te praten. Dit kun je niet tegenhouden. Hier kun je eigenlijk geen zinnig woord tegen inbrengen. Wat hier gebeurt. Is het evangelie van Jezus Christus. Ik weet al beter niet mee eens. Hoor, dat kan best. En dat je zegt ik pas het voor. Kan ook nog wel. Maar zou je nou iets kunnen zeggen in dit evangelie van Jezus Christus. Wat de moeite niet waard is. Waardoor je zou kunnen zeggen, ah, dat is doorzichtig, dat is doorzichtig. Dat gaat alleen maar hierom, of dat gaat alleen maar daarom, bij te doen. Zou je dat kunnen zeggen? De bitterste vijanden van het evangelie hebben vaak nog toe moeten stemmen dat, ja, er wel een hoop dingen in staan. Ja, als iedereen daar naar luisterde, dan zou de wereld er wel anders uitzien. Ik weet wel, er staan verborgenheden in het woord die wij niet kunnen begrijpen en niet kunnen verklaren. Maar als het nou gaat om de kern van het evangelie, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, dat Hij gezegd heeft, volg mij. Dat er staat geschreven, die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. Dat heb je daarop tegen. Moet je daarop tegen inbrengen? Moet je dan zeggen, ja, maar Mohammed die zei dit, en Boeddha die zei dat, en die zei dat. Dat gaat het even niet om. Het gaat er even hier om. Welke boodschap geeft het antwoord op de alles beslissende vragen van dit leven? Waarvoor zijn we hier? Waar gaan we naartoe?
Hoe staat het tussen God en tussen ons? Welk boek? Dat is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, dat zichzelf vervult. Gaat allemaal door. En nou, kijk, in die positie ergens van machteloosheid. En toch wat willen doen. In die positie van verlegenheid, van jongen, ja, zo ben ik niet. Zo ben ik niet. En misschien nog wel bij de spotters zien, en zo wil ik niet zijn ook. Maar, dat woord, dat eigenaardige, die stem, die grijpt als het ware om zich heen. Dat zal straks uitkomen als Petrus gepreekt heeft. Ze raken er verslagen van en ze zeggen, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Ze voelen, er wordt geweld gedaan. Wat dan? Spotten. Verkrachten, ontkrachten, uithollende woorden. Opeens hard gaan zitten lachen bijvoorbeeld. Opeens hard doorlopen of wat anders. Dit is wel een hele erge manier van boycott. En andere spottende zijn. Ze zijn vol zoete wijn. Nou was het met Pinksteren de tijd van de wijn. Het woord wat hier gebruikt wordt voor wijn, dat duidt aan een soort druivennat, wat nog niet gegist is, waar je ook niet dronken van kan worden. Als dat terecht is, en het woord van God is waarheid, dan hoeven we niet te veronderstellen dat hier bedoeld wordt op een of ander eigen gemaakt bedwelmend drankje. Maar dat er hier een dubbele spot zit in deze woorden. Ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronken van de karnemelk waar wij ze verspreken, weet je wel, zo'n nitranten. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar wat moet je dan zeggen? Het is morgens 9:00. Hebben die lui drugs gebruikt of wat is dat dan voor een toestand? Nou, die had je in die zin, zoals nu, was dat nog niet gangbaar. Zeker niet bij de Israëlieten, bij de Joden. Nou ja, wat dan? Nou, die lui die zijn bezopen, joh. Ja, natuurlijk niet echt. Maar je wil er eigenlijk mee zeggen, die zijn niet goed snik, die zijn niet goed bij de hoofd, ziet of zo. Dat is toch niet normaal? En zo proberen ze nou eronder uit te komen. Zo proberen ze de klem van de boodschap te ontgaan. En zo, geliefde gemeente, jongens en meisjes, zo is de Satan nog bezig. Op alle denkbare manieren, want het Pinksterfeest is niet alleen het feest van de vervulling, maar het is ook het feest van de verkondiging. De verkondiging van het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggedragen. De verkondiging van de ene weg, van die eenzijdige, onbegrijpelijke liefde van God. Moet eens kijken. Elke eeuw heeft zijn bepaalde karakteristiek. Je hebt eeuwen, de mensen waren zich dat niet bewust. Toen was het evangelie was zo'n stukje zoethout geworden, waar iedereen, of een ijsje waar iedereen aan likte, weet je wel, waren allemaal van zulke brave mensen, en brave Hendrikken, en ze waren allemaal zo christelijk, dat ze konden geen eens een artikeltje schrijven, ze konden geen toespraakje houden, of er kwam altijd iets in voor, van de algoede God, en de alzegenaar, en eigenlijk de ondertoon was, wat zijn we toch een beschaafde en wat zijn we toch een christelijke mens. Dat was ergens, ook erg hoor. Erg was het, dat godsdienstige sausje. En opeens dan kwam er weer iemand die zei, wat, maar dat is de evangelie niet. De evangelie, dat is niet een soort consumptieartikel. Het evangelie is de boodschap aan het adres van goddeloze mensen. Een andere eeuw heb je weer een ander verschijnsel. In deze tijd, moet ik wel zeggen, is het zo vaak, ja, ze noemen de 18e, 19e eeuw, de eeuw van de verlichting, de eeuw van de ratio, de eeuw van de ik denk, dus ik besta, de eeuw van het begrijpen. En dat zie je in deze 20e eeuw heel sterk, hoewel... Je ziet ook weer mensen die er al doorheen zijn gezakt en die vluchten weer in een of andere mysteriegodsdienst. Maar kijk, iedere tijd heeft zijn eigen manier van spotten, verdacht maken, je eruit trekken, je halsstraat trekken. Kinderen... En grote mensen, en dat geldt mij ook, dat doet de duivel vandaag nog. Daar is hij nog mee bezig. God bewaar ons. Hij houdt ons vast om niet te beginnen of door te zetten in deze weg. En anderen, met recht, anderen. Want dan word je ook een ander. Je wordt dan een ander. Dan kan het echt actueel worden. Wat gemeenschap heeft Christus met Belial? Wat gemeenschap heeft de tempel en de tafel Gods met de tafel der duivel? Wat is dat aangrijpend? Kinderen, ik zou dat zo gaarne, maar ik kan het niet en het hoeft ook niet. Want God is bezig zielen, mensenkinderen aan zich te verbinden. Hij zou wil voor elkaar wel graag zeggen. Dat is nou het ergste wat er is. We zijn allemaal gevallen schepselen, gevallen zondaar. Maar we zijn naar zijn naam genoemd. Naar zijn naam genoemd. En anderen. Als het dan toch anderen worden. Dat is zo intens verdriet. Als de cirkel gebroken wordt. Als de schalmen wegvallen. Je kunt zeggen, ja, dan heb je er nooit bij gehoord. Maar dat klinkt mij zo vormelijk. Dat vindt mij zo vormelijk. Kun je misschien achteraf, maar nog. Nee, nog blijft dat woord van God die klem uitgevoerd. Daarom zeg ik, ik hoop dat er niemand onze weg zakt. In deze lijn. Spot. Ah, die luizen zegt. Die lui zijn geïndoctrineerd. En die lui zijn zus of zo. Want wij zijn wel eens vol zoete wijn. Maar. Dan zoals er geschreven staat. Dat de liefde. Van die Heer Jezus Christus. Meer is dan wijn. En zijn liefde is de banier over mij. Zo wel. Maar niet zoals zij denken. O God de Heer ontferme zich. Ik zei vandaag, er zijn van die bewegingen in de kerk. Soms is het zo lang stil. En dan kan iedereen zeggen, oh, het zijn van die donkere tijden. En een ander kan zeggen, ik ga maar naar de Pinkstergemeente. En een ander heeft weer wat anders, maar nee. Maar het is wel de bede van de kerk. Kom, schepper, geest.
velen mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. En dat er een krachtige getuigenis mag zijn van de Heilige Geest door het woord in onze harten. En dat we elkaar mogen toeroepen: blijf standvastig bij de genade die u toegebracht is in Christus Jezus. O, dan heeft het woord daarvan gezegd: kom, o noordenwind, en gij zuidenwind, doormaai de hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien aan hem.